Nou, je hoort dat het orgel gestopt is met spelen. Dan worden wij ook allemaal stil. Wat fijn dat we hier weer met elkaar in de kerk zijn. Er zijn ook weer heel veel vaders en moeders gekomen, opa's en oma's. Omdat we met elkaar het Pinksterfeest gaan vieren van de zondagsschool. En we zijn natuurlijk al vaker met elkaar in de kerk geweest om iets te vieren. We begonnen er van de winter al mee met het kerstfeest. Waar dachten we aan met het kerstfeest? Ja, Willem? Inderdaad, ja. En we hebben ook met elkaar gedacht aan wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. En wat is er op Goede Vrijdag gebeurd? Ja, Abigail? Ja, ook ja. En wat heeft de Heer Jezus gedaan op Goede Vrijdag? Waar denken we dan aan? Ja, Lucas. Dat de Heer Jezus aan het kruis heeft gehangen en daar voor de zonde van de mensen is gestorven. Ja. En welk helsfeit komt daarna, na Goede Vrijdag? Dat weten de oudste kinderen wel. Vlak na Goede Vrijdag, wat hebben we toen ook met elkaar in de kerk gevierd? Hier zijn er een aantal die het weten. Ja, Anna. Het paasfeest, hè? En wat is er met Pasen gebeurd? Ja, weet jij het? Inderdaad, heel goed van jou zeg. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Nou, toen dachten we aan hemelvaart, nog niet zo heel lang geleden, dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En dan is het nu Pinksteren geworden. En ik hoorde net elke keer de naam van de Heer Jezus. Alleen het Pinksterfeest, dat gaat eigenlijk meer over de Heilige Geest. En daarom is het misschien ook wel een beetje een moeilijk feest. Want de Heilige Geest, die zien we niet. Er zijn wel meer dingen die je niet ziet. Maar er toch zijn, nou wie weet er een voorbeeld van iets wat je niet ziet, maar het is er toch. Ja, Elke. De wind, heel goed, ja. Ik dacht ook aan de lucht. De lucht om ons heen, die is er wel, maar die zie je ook niet. Maar daar merk je wel wat van. Want zonder lucht kan je niet leven. En denk maar ook eens aan deze ballon. Er zit nu niks in. Maar als ik hem op ga blazen, dan merk je dat er lucht in komt. Kijk maar. Zie je het? De lucht zie je niet, maar je merkt wel dat er lucht in zit. Nou, zo is dat eigenlijk ook bij de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je hart woont, dan merken anderen dat aan je. Maar je kan het ook merken wanneer de Heilige Geest niet in je hart werkt. Kijk maar naar deze ballon. Ik laat hem weer leeglopen. Zie je het? Helemaal leeg. Eigenlijk is dat helemaal niet zo leuk, zo'n lege ballon. Het is veel mooier als die ballon vol is. En zo is het ook veel mooier, ja, is het ook het allernodigst dat wij ook vervuld zijn met de Heilige Geest. En hoe? Nou, de juf gaat er straks ook wel meer over vertellen. En lees maar goed mee wanneer er wat opgezegd wordt. En wanneer we gaan zingen met elkaar, dan horen we allemaal hoe de Heilige Geest werkt. Zullen we ook met elkaar nu gaan zingen? Psalm 119, vers 3. En ondertussen zal er een collecte zijn voor de Stichting voor de Ondergrondse Kerk. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. ook om de Heilige Geest te gaan vragen in het gebed. Doe je handen maar samen en je ogen dicht. Heere in de hemel, almachtige God en trouwe Vader, wij komen vanmiddag tot u in deze viering van het Pinksterfeest. En we willen u heel hartelijk danken dat wij met zoveel kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's en andere mensen hier bij elkaar mogen zijn om het Pinksterfeest te vieren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En Heere, wat is het goed en fijn om dat zo met elkaar te doen. En we zijn u ook dankbaar dat wij dat mogen doen. Want we willen u tegelijkertijd ook vragen of u wilt zijn met die mensen die dat niet mogen. En dan denken we vanmiddag in het bijzonder aan die vrouw in Sudan die een christen is en die in de gevangenis zit vanwege haar geloof. Wilt u ook bij haar zijn, maar wilt u ook bij al die anderen zijn die niet vrijuit uit uw woord mogen lezen en mogen zingen en mogen bidden. Heere, wilt u toch in hun harten wonen, zodat ze mogen merken dat ze niet alleen zijn, dat u bij hen bent. En wilt u ook bij ons zijn vanmiddag, wanneer we uit uw woord gaan lezen, wanneer we mogen horen over uw Heilige Geest en hoe die ook werkt. En we willen u ook vragen of u met uw Heilige Geest ook in onze harten wilt werken. Want we hebben met elkaar al heel veel gehoord uit de Bijbel. We hebben ook met elkaar het kerstfeest gevierd en aan Goede Vrijdag gedacht en Pasen met elkaar gevierd en hemelvaart. Maar Heere, wilt u ons vandaag met uw Heilige Geest ook laten zien waarom dat nodig is? Omdat we niet zonder u kunnen. Omdat we van onszelf, net als die lege ballon zijn. Dat we van onszelf een leeg hart hebben. Nou ja, leeg. Er kunnen ook heel veel dingen in ons hart zijn die daar niet zouden moeten zijn. Heere, wilt u met uw Heilige Geest die dingen uit ons hart wegnemen? En wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons hart wonen, zodat wij u gaan loven en prijzen, dat wij u de eer geven die u toekomt. Daarvoor zijn wij ook hier op deze aarde. En Heere, geef dat wij dat altijd in ons hart en in ons hoofd zullen hebben. Heere, wilt u zijn met degene die iets op gaan zeggen of voor gaan lezen? Wilt u hen daarbij helpen? Wilt u ook met ons zijn wanneer we gaan zingen, wanneer we op het orgel spelen en wanneer we gaan vertellen en luisteren? Wilt u ons daar allemaal bij helpen? En wilt u ook zijn met die kinderen die hier vanmiddag voor het laatst op de zondagschool zijn? We nemen vandaag afscheid van hen. En Heere, wilt u geven dat ze niet alleen uw woord in hun handen meenemen, maar dat uw woord ook in hun harten zal zijn. Dat ze het niet zullen vergeten wie u bent en wie zij zelf zijn. En wie de Heere Jezus voor hen wilt zijn. Heere, wilt u zo naar ons horen? Dat hebben wij niet verdiend. Maar Heere, wilt u het toch doen? Alleen om Jezus wil. Amen. Nou, we gaan ook naar de Bijbel luisteren en daarvoor komen Tjeerd en Emma naar voren.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen en er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervullende het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden allen vervuld met een Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van allen volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander: ziet zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen in hun iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Medes en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretens en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En de andere spotten, zeiden: zijn zij vol zoete wijns.
En nu gaan jullie zonder de vaders en moeders en alle andere mensen in de kerk zingen. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oor tot oor, verkondigt alle landen het evangeliewoord. Dan gaan we nu naar een mooi gedicht luisteren wat Jacob, Lauran, Evita, Willem, William, Herman, Juliet en Gert gaan voordragen. Kom maar.
Na 40 blijde dagen waarin zij Jezus zagen, ging hij de hemel in.
Een volk kwam tussen beiden toen hij van hem ging scheiden en naar zijn vader ging.
Zijn werk was nu volkomen, God heeft hem opgenomen, hij mocht de hemel in.
door het engelen van boven, deed God hen toen geloven dit hemelse belicht.
Uw Heer is opgenomen, maar hij zal wederkomen zoals hij heeft gezegd.
Van de olijf bergen kwamen de 11 discipelen samen in Jeruzalem.
Vervult werd hun verlangen. De kerk heeft toen ontvangen de geest die was beloofd.
Goed zo, dan mogen jullie weer gaan zitten. Dan gaan we met elkaar zingen. Roept uit de Heer der Heren.
We hebben 10 dagen geleden het Hemelsvaartdag gehad. En op die dag dachten we eraan dat de Heer Jezus naar de hemel gevaren is. En de Heer Jezus heeft vlak voordat hij naar de hemel gevaren is, de discipelen nog een opdracht gegeven. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. En die zal over u komen. En gij zult mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. Tot aan het uiterste der aarde. Die opdracht heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen meegegeven voordat hij naar de hemel is gevaren. De discipelen zijn nadat ze de Heer naar de hemel hebben zien varen teruggegaan naar Jeruzalem. En ze zijn daar elke dag in de tempel. En wat doen ze daar? Ze loven God. Ze danken God. Maar ze bidden ook. En ze smeken. Want de discipelen, ze wachten op de Heilige Geest. Maar dat niet alleen. De discipelen verwachten ook de Heilige Geest. Ze kijken uit naar de komst van de Heilige Geest. Ze bidden of ze vol mogen worden van die Heilige Geest. Want dat heeft de Heer aan hen beloofd. En ze bidden er niet zomaar 1 keertje om. Ze bidden er vaak om. Ze bidden er lang om. En dat doen ze met elkaar. Want daar in Jeruzalem zijn de discipelen bij elkaar met ook een aantal vrouwen. De moeder van de Heer Jezus is daarbij en zijn broers. Het staat ook in de Bijbel dat ze eensgezind volharden in het bidden. Ze bidden samen om hetzelfde en ze kijken samen naar hetzelfde uit. En zo bereiden zij zich voor op de komst van de Heilige Geest. Zo worden hun harten klaargemaakt. Totdat de Heilige Geest zal komen. En zo moet ook jouw hart vol worden van de Heilige Geest. Ook jouw hart moet klaargemaakt worden voor de Heilige Geest. Bid jij ook zo aanhoudend als de discipelen? Zo vol verlangen en zo vol verwachting, totdat de Heilige Geest ook in jouw hart komt? En vandaag is het feest, het is een Pinksterfeest. Het is een blijde dag. En waarom is Pinksterfeest nou een blijde dag? De Heilige Geest is gekomen. We hebben het net gehoord uit de Bijbel, hè? En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij eendrachtelijk bijeen. En het geschiedde haastelijk, dat is plotseling uit de hemel een geluid van een geweldig gedreven wind. Een orkaan. En het vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, dus je zag op de hoofden van de discipelen, verdeelde tongen als van vuur, vlammen. De Heilige Geest is gekomen. We hebben net al gehoord, en niemand kan de Heilige Geest zien. Maar we merken het wel. De tekenen vertellen het dat de Heilige Geest is gekomen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen. Zoals de Geest hen te spreken gaf. Ja, want als een beker vol is, kan er geen water meer bij. Vol is vol en zo is het met de Heilige Geest ook. Als de Heilige Geest komt in je hart, dan is je hart vol van de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dan stroomt je hart over van de Heilige Geest. En dan wil je gaan vertellen over de Heer Jezus. En zo vol is ook de mond van de discipelen. Je kan merken dat de Heilige Geest in hun hart gekomen is. Kijk maar. De Heilige Geest maakt hen wijs. Hij zorgt ervoor dat ze de Bijbel gaan begrijpen. En dat ze eruit kunnen spreken en preken. De Heilige Geest geeft ook liefde tot God en tot de naaste. De Heilige Geest zorgt er ook voor dat je durft te vertellen aan anderen over hem. De Heilige Geest neemt alle angst weg en hij geeft vrijmoedigheid. Ja, ze willen de Heere dienen, maar ze willen ook dat andere mensen de Heere gaan dienen. Het gaat hen om de eer van God en om de bekering van mensen. Woont de Heilige Geest ook al in jouw hart? En met het Pinksterfeest mogen ook de heidenen horen van het evangelie. Dat de Heer Jezus is gestorven om mensen zalig te maken. De Heer Jezus heeft ook de opdracht gegeven om niet alleen de Joden het evangelie mogen horen, maar dat het verspreid moet worden over de hele wereld. En daarom wil ik vanmiddag vertellen van iemand die door de Heer gestuurd werd naar de andere kant van de wereld om daar het evangelie te vertellen. Haar hart stroomde over van de Heilige Geest en ze wil het vertellen aan anderen over de Heer Jezus. Tussen de hoge bergen in het woeste land is een heel smal voetpad. Het gaat steil omhoog en er lopen een aantal ezels achter elkaar, want het is een smal pad. En ze gaan heel langzaam door dat bergland in China. Als je kijkt naar de ezels, zijn ze volgeladen met pakken. Dat hebben ze bij zich? Koren, graan, gierst, porseleinen kommetjes en kleding. En naast die ezels lopen Chinese mannen. Ze hebben lange, zwarte vlechten op hun rug en een grote, rieten strohoeden op hun hoofd. Het zijn ezeldrijvers. En zij gaan elke dag verder van dorp tot dorp en van stad tot stad om hun handel daar te gaan verkopen. Maar in deze karavaan, middenin, die is niet bepakt. Op die ezel zit een vrouw. Daar zit Claddy Elwert. Eindelijk is zij in Noord-China aangekomen. Wat is ze al lang onderweg? Ze is al heel wat weken op reis. Zij komt helemaal uit Engeland en is met de trein door Rusland heen gegaan. Het was een hele gevaarlijke reis. Maar de Heer heeft door wonderen gezorgd dat ze met een boot naar Japan konden overvaren. En toen is ze weer met de trein gereisd. En in een gammele bus heeft ze gezeten. En nu is ze in China aangekomen. En nu is ze onderweg naar Yangcheng. Dat is een stadje in Noord-Korea, Noord-China. En daar kun je alleen maar komen per ezel. En het is wel 3 dagen op de ezel over die smalle paadjes door die bergen. Het gaat heel langzaam. En Claddy, oh, ze is zo moe. Ze is al zo lang onderweg en daar zit ze op die hobbelende ezels over die smalle paadjes. Maar terwijl die ezelskaravaan langzaam verder en verder gaat, neemt Gladys haar boek. En ze leest daarin. Nou, de ezeldrijvers, die kijken ernaar. Ze vinden het vreemd. Want in het bergland van Noord-China lezen vrouwen nooit uit een boek. Nee, vrouwen en meisjes die werken thuis en op het land. Alleen geleerde Chinese mannen, die lezen wel eens een boek. De ezeldrijvers weten ook niet welk boek zij leest. Ze hebben dat boek ook nooit eerder gezien. En ze weten ook helemaal niet wat erin geschreven staat. Gladys, ze leest in haar Bijbel. Ze leest, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor zulke is het koninkrijk van God. Nou, die woorden heeft de Heer Jezus eens tegen zijn discipelen gezegd. Want hij wil dat uit alle volken van de wereld en uit alle landen kinderen gebracht worden tot hem. Maar uit het woeste bergland in China zijn nog geen kinderen geroepen. Daar is nog helemaal geen Bijbel gebracht. En daarom heeft zij, Gladys, die hele grote reis gemaakt. En tegen de avond, als het donker wordt, dan zoeken die ezeldrijvers een herberg op in de stad. En de mannen slapen in de herberg op een kang. Dat is een binnenplaats waar ze met z'n allen kunnen slapen. Maar Gladys krijgt een kamertje om daar te overnachten en uit te rusten. Want de volgende dag gaat de reis weer verder. En 2 dagen lang trekken ze zo door met een ezelskaravaan naar het noordwesten. Ze gaan langs kleine dorpjes, langs eenzame boerderijen, over hoge bergen, diepe valleien. En ze horen watervallen en beekjes als ze er langskomen. En voor de rest is het heel stil in de bergen. Het enige wat je hoort is het stampen van de ezelshoeven. Klip, klap. Soms ziet Gladys kinderen. Chinese jongens en meisjes in blauwe boerenkieltjes. En ze kijken heel nieuwsgierig met verlegen ogen naar Gladys. Maar dan draaien ze zich gauw om en rennen ze vlug weer weg. Oh, wat zou ze zo graag ook deze kinderen uit de Bijbel willen vertellen. Maar ze moet verder. Ze moet nog veel verder. En eindelijk komt ze aan het einde van de middag, als de karavaan een scherpe bocht langs een rotswand heen trekt, dan wijst de gids ineens van, kijk daar, daar ligt Yangcheng. Daar moeten we naartoe, daar ligt de stad. En dan staan de ezels heel even stil. En dan kan Gladys daar in de verte tegen de berghelling dat oude stadje zien liggen. Het is avond al. En de ezels sloffen verder. En dan is het weer stil in de bergen. Totdat ze bij de stad komen. En de poortwachter doet de deur in de stadsmuur open. En dan kan de karavaan zo naar binnen. Nou, die ezels ruiken het wel dat ze weer bijna op een plekje zijn waar ze kunnen rusten. En die rennen gauw naar binnen. En die dringen zich bij een herberg om daar uit te rusten en te gaan eten. Maar de gids, die brengt eerst Gladys naar het plekje waar ze zijn moet. Naar een huis in de stadsmuur. Het is een heel oud huis. Met een oude, ruime, half donkere binnenplaats. En in dat huis woont mevrouw Lawson. Nu sinds kort. Ze is er nog maar net komen wonen. Zij is al zendeling langer in China. En zij is nu daarheen gekomen. En Gladys komt haar daar helpen. En het eerste wat ze gaan doen is dat oude huis schoonmaken. Gladys weet heel goed dat dat niet is waar ze voor gekomen is. Maar het is wel belangrijk dat ze dat doet. Want Gladys moet nog wel die Chinese taal leren. In de eerste weken gaat het al heel goed. Er komt al heel snel verandering. Ze kan al heel snel die Chinese taal leren. En steeds sneller gaat ze de woorden en zinnen begrijpen. En het lijkt wel of er een wondere kracht is. De Heilige Geest die haar die moeilijke taal heel snel leert. Zodat ze er eigenlijk helemaal niet voor zwaar voor hoeft te leren, hard voor moet studeren. Ze kent die Chinese taal al vrij snel. En als op een middag Gladys en mevrouw Lawson van de berghelling terugkomen van de wandeling, dan worden ze al een paar keer gepasseerd door een ezelskaravaan. Nou, zag Gladys, volgens mij gaat het vanavond wel heel druk worden in Yangcheng. Ik denk dat er niet eens genoeg herbergen zijn. En die herbergen zijn hier al zo vies en vuil. Ze huivert ervan. Mevrouw Lossing blijft stilstaan. En die kijkt zo'n ezelkaravaan eens na. En ze kijkt nog eens over de stad. En dan gaan ze terug. Je hebt gelijk, zegt mevrouw Lossing. Ja, je hebt gelijk. En dan gaan ze terug naar hun huis in Yangcheng. En dan ziet Claire dat mevrouw Lossing die avond wel heel goed door dat huis heen loopt. Ze had hier een kamer in en de kamer weer uit. En ze loopt nog eens een rondje over die binnenplaats. En dan komt ze naar Claire toe. En dan zegt ze, ja, je hebt gelijk. Het kan. En we gaan meteen beginnen. Ja, zegt Claire, maar wat kan er dan? Wat bedoel je nou toch? Nou, je begrijpt toch wel. In Yangcheng zijn maar heel weinig herbergen. Er is geen plaats voor al die ezelsdrijvers. Wij gaan een herberg beginnen. We hebben hier ruimte genoeg. En we kunnen hier heel wat ezels zo hier op de binnenplaats ontvangen. Ik heb besloten dat we een herberg gaan openen. Want, zegt ze, weet je wat mannen nodig hebben? Rust, water, voer voor hun ezels. Plaatsje om op de kank te slapen. Een avondmaaltijd van giers met kruiden. Nou, daar huren we gewoon een oude kok voor in. En als ze dan avonds gegeten hebben, kunnen wij ze uit de Bijbel vertellen. En zo gebeurt het ook. In een paar dagen tijd is het huis van mevrouw Lossing met hulp van Gladdy en met een oude Chinese kok Chang helemaal klaargemaakt. Het is klaar om de ezeldrijvers te ontvangen. En zo begint hun mooie zendingstaak daar in Yangcheng. En het wordt al heel snel bekend in de omgeving dat daar een hele goede herberg is. Herberg waar het voedsel prima is. Hij is niet zo duur. En hij is schoner dan de andere herbergen. De kang is goed verwarmd. En 's avonds wordt er verteld. Hele wonderlijke verhalen die zij nog nooit gehoord hebben. Maar dan overlijdt mevrouw Lossen. En dan blijft Clary zomaar alleen achter in Noord-China. Maar Clary, ze gaat verder met haar werk in de herberg. Maar in de herberg komen alleen ezeldrijvers, komen alleen mannen. Maar Clary wil ook zo graag de vrouwen en de kinderen vertellen. Want vrouwen en kinderen in China hebben toch ook een ziel. Ook aan hen moet verteld worden wat er in het woord van de Heer geschreven staat. En op een avond knielt Claddy neer in haar kamer. En dan vertelt ze al haar zorgen, legt ze in gebed neer voor de Heere. Want de Heere kan ervoor zorgen dat zij ook met de Bijbel naar de bergdorpen kan gaan. Om aan de vrouwen en de kinderen uit het woord van de Heere te vertellen. Maar hoe dat kan, Claddy weet het niet. Ze staat voor een gesloten deur. Voor haar is het onmogelijk. Clary bidt en ze leest uit haar Bijbel. Dit woord van de Heer geeft haar zo vaak troost als ze zich alleen voelt, of als ze niet weet wat ze doen moet. Nu ook nu geeft de Heer antwoord. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En de volgende dag is er al uitkomst. Want de volgende dag komt er heel hoog bezoek bij de herberg. Het is de mandarijn. Dat is eigenlijk een soort bestuurder van de provincie. Een heel hoog geplaatste iemand daar. En die komt Claddy iets vragen. Ze hebben opdracht gekregen van de regering om naar alle meisjes en vrouwen toe te gaan, ook in de bergwoning, om daar de voeten te ontbinden. In China was het toen de gewoonte dat de voeten van de vrouwen en de meisjes zo klein mogelijk bleven. Dus wat deden ze dan als het meisje geboren werd? Linten en banden eromheen, dat het voetje niet goed kon groeien. Vaak kregen die meisjes ook heel misvormde voetjes. Konden ze er ook niet goed op lopen. En dan mocht dat niet meer in China. De regering heeft gezegd dat dat niet meer mocht. Maar dan moest er iemand zijn die dat aan de mensen ging vertellen en dat ook ging controleren. En Claddy zelf had wel mooie voeten. Daar hadden ze geen lint omheen gedaan toen ze een klein meisje was. Dus de mandarijn wilde graag dat Claddy naar de bergdorpen ging om daar dat bevel voor te gaan lezen, om dat werk te gaan doen. Morgen staan er twee soldaten met een ezel voor u klaar, zegt de mandarijn. Morgen gaat uw werk beginnen. U moet in elk dorp en elk gehucht van deze provincie moet u bezoeken. Ik zal een papier meegeven met uw benoeming. En dan zegt de mandarijn er nog iets achteraan. Hij zegt, en u mag uw boek overal meenemen, waar u ook naartoe gaat. En als Clary dat hoort, gaat er een schok door haar heen. En als de mandarijn vertrokken is, gaat Clary naar haar kamertje. En dan knielt ze met een hart vol verwondering neer om de Heere te danken. Dat de Heere zelfs de mandarijn gebruikt. Dat zij nu het woord van de Heere mag gaan brengen in de bergdorpen. De Heere heeft gezegd, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. En zo trekt Clary erop uit, de bergdorpen in. Ze moet ook terugkomen om het elke keer aan de mandarijn te gaan vertellen hoe het gaat. En als ze op een dag terugkomt van een bergland, dan ziet zij daar een vrouw aan de wegkant zitten. En daarnaast zit een meisje. Dat meisje ziet er niet zo goed uit. Dat meisje is ontzettend ziek. Het is verwaarloosd. En die vrouw probeert dat meisje te verkopen. En als Clary dat meisje niet zou kopen, zal het meisje sterven. En Clary krijgt medelijden met dat meisje. Maar wat doet Clary? Ze bidt tot de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan moet ze denken aan de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken. Wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En dan weet Clary het. Ik mag dat kindje kopen. En dan koopt ze dat meisje voor 9 pence. Dat is ongeveer 50 cent. 9 pence. En zo noemt ze het meisje ook. 9 pence. En zo heeft zij haar eerste kindje in de herberg om voor te zorgen. En Clary gelooft dat de Heer haar dat meisje geeft om haar een christelijke opvoeding te geven. Om dat meisje uit de Bijbel te vertellen. En op een middag, als 9 pence heerlijk buiten heeft gespeeld, komt ze ineens naar binnen rennen. Naar de keuken. Oh, ze is zo opgewonden. Moeder, roept ze. Moeder, is het eten al klaar? Ja, ja. Zegt Clary, heb je zo'n honger? Nou, een klein beetje maar. Maar mag ik vandaag wat minder eten? Minder eten? Je hebt toch altijd zo'n honger, zo'n trek? Je wilt toch altijd meer eten? Ja, maar ik wil nu minder eten, moeder. En wilt u dan ook een beetje minder eten? Maar wat bedoel je nou? Oh, zegt 9 pence. Dan doen we die 2 beetjes minder in een kommetje bij elkaar. En dat geven we dan aan een jongetje wat zo'n honger heeft. Maar wie is dat jongetje dan? En dan gaat 9 pence. Ze draaft weg. Ze gaat naar buiten. En zo enkele minuten komt ze terug. Met aan de hand een klein jongetje. Dus iets kleiner dan 9 pence is. Het ziet er mager uit. En ondervoed uit. Het is verwaarloosd. En het kindje kijkt bang naar Clary. Maar 9 pence houdt de hand stevig vast. Moeder, zegt ze, kijk eens, dit is het jongetje. Mag hij die 2 kleine beetjes minder hebben? Hij heeft zo'n honger en hij heeft geen huis en heeft geen moeder meer. Mag hij nu ook bij ons blijven? En weer bidt Clary tot de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En er komt weer dat antwoord in haar hart. Wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Kom maar, zegt ze vriendelijk. En ze sluit 9 pence en dat jongetje samen in de armen. Ze geeft hem de naam Les. Dat betekent minder. Maar zo komen er steeds minder, meer kinderen bij. Want na een poosje zijn er in die zendingsherberg al 24 kinderen. En Clary heeft het nu zo, dat ze voordat al die ezelsdrijvers binnenkomen met hun ezels, dat ze alvast gaat eten met de kinderen. De binnenplaats moet schoon. En als het warm is, eten ze met z'n allen op de binnenplaats. En daar staan ze, alle 24, in een hele mooie kring. Allemaal met een kommetje klaar. En dan komt de kok langs om die te vullen. Ja, deze kinderen hebben een heel moeilijke begin gehad. Ze zijn vaak gevonden en verwaarloosd. Maar toch luisteren ze naar Clary. En als ze toch ondeugend zijn, net als andere kinderen, of driftig worden, dan neemt Clary ze mee naar een kamer in de herberg om samen neer te knielen. Om de geest van de liefde en verdraagzaamheid in hun harten. En zo voedt Clary al die kinderen op in liefde tot de Heere. En er komen nog steeds meer kinderen. Maar dan komt er oorlog. Het leger van de Japanners komt eraan. Dat komt steeds dichterbij. En op een dag komen er vliegtuigen over het stadje Yangcheng die bommen laten vallen. Oh Yangcheng, al die mensen zijn in paniek. Waar moeten ze naartoe nu met z'n allen? Nou, over de gele rivier, dus een rivier die midden door het land loopt. Als ze daar overheen zijn, dan zijn ze veilig. Een heleboel mensen pakken al hun spullen in en gaan richting die gele rivier. Die willen ze oversteken. En dan zegt Clary het op een avond. Want Clary wil eerst niet weg. Nee, ze verzorgt eerst de oude mensen, de zieke en de gewonde mensen. Maar dan zegt de Heer tegen haar, Clary, jij moet nu ook gaan met de kinderen. En dan roept Clary al haar kinderen bij elkaar. Kom, zegt ze, luister eens. En dan zitten ze allemaal op de grond. En Clary staat rustig voor hen. En dan kijkt ze elk kindergezichtje aan. En dan zegt ze, jullie moeten nu allemaal zo rustig mogelijk je dikke, gewatteerde jas aan gaan trekken. Je eigen kommetje, je etenstokjes meenemen. En dan ga je gauw bij de kok Chang je gierstop halen. Dan eten jullie dat snel op. En dan lees ik met jullie uit de Bijbel. Daarna gaan jullie op de kank slapen. Want morgen, heel vroeg morgenochtend, dan gaan we op reis. Dan gaan we een hele grote reis maken. Dan gaan we heel, heel ver lopen. En zo gebeurt het ook. De volgende morgen, bij het eerste morgenlicht al, als de wachter de zware grendels van de stadspoort opendoet, dan gaat Clary al met een groep kinderen de stad uit. Ja, de mensen bij de poort vertellen al dat de Japanse soldaten al in de bergen te zien zijn. Ze moeten voortmaken. Maar de kinderen lachen blij en ze zingen en ze jubelen. Ja, we gaan op reis. We gaan heel ver op reis. Ze vinden het een groot avontuur. De jonge kinderen hebben het nog niet eens door wat oorlog precies is. En Clary laat ze in rijen lopen, 2 aan 2. Elke keer een grote en een kleine. En Timotheus is 17. Hij is de oudste van de jongens. Die moet het zwaarste pak kleren op zijn rug dragen. En Sulewan is 17. Zij is de oudste meisje. Zij moet voor de jongste 2 kinderen gaan zorgen. En zo lopen ze heel blij in een flink tempo over het pad door de bergen. En tegen de avond hebben ze de eerste bergketen al bereikt. Waar ze overheen moeten of omheen moeten. En dan wordt het avond. En ze zoeken daar een plek, een hol in het bergwand. Die weet Clary nog te vinden. Daar heeft ze een keer geschuild toen het regende. En Timotheus maakt een heel groot kampvuur voor de ingang van het hol in de bergen voor de wolven. Want die houden niet van vuur. Dan komen die niet in de buurt. En zo gaan die kinderen allemaal de eerste nacht slapen in het hol. En de volgende morgen koken ze het gierstpap. En dan gaan ze weer verder te voet. Ook weer over die slingerende bergpaden. En de volgende nacht slapen ze in een verlaten dorp. En overal kijken ze of er nog restjes zijn of voor eten. En dat nemen ze dan weer mee en dan trekken ze weer verder. En ze komen in het dorp ook nog wel mensen tegen. Ook een boer, die heeft nog 3 kleinkinderen. En die vraagt aan Clary, wil jij deze kinderen meenemen en over de gele rivier brengen? Ik wil hier blijven. En dat gebeurt in heel veel dorpen. En zo is het dat op een gegeven moment Clary een groep van wel 100 kinderen bij zich heeft. Het zijn meer kinderen dan wij hier allemaal van de zondagsschool. En die gaan allemaal met Clary mee door die bergen in een rij. 'S Avonds zijn de kinderen moe. Maar 's morgens dan zingen ze weer als de zon opkomt. En dan trekken ze verder door het woeste gebied richting die gele rivier. Maar de manden met gierst die ze hadden meegekregen, het voedsel wat ze onderweg gevonden hadden, dat raakte op. En de honger begint te knagen. Er is nergens meer wat te vinden in het dorp waar ze nu langskomen. Want er zijn al zoveel vluchtelingen doorheen gegaan en die hebben alles meegenomen. En ook krijgen ze dorst, want er is geen water. En nu komen de dagen waarin Clary's geloof op de proef gesteld wordt. Want op een middag, als ze al 10 dagen door de bergen hebben gezworven, dan worden de kinderen moe. Ze gaan steeds langzamer lopen. En dan begint er een jongetje te huilen. Moeder, Mijn voeten doen zo'n zeer. En Timotheus, die ene grote jongen, die al 2 dagen een ziek kind op zijn rug meegedragen heeft, die zegt ook: moeder, mijn rug doet zo'n zeer. Ik heb zo'n pijn in mijn rug, ik kan het bijna niet meer volhouden. En Suleiman zegt: moeder, wanneer komt nou die gele rivier? Maar dan kijkt Kledi naar boven, waar haar heren en waar haar koning woont, die toch ook nu al haar nood ziet. Maar dreigend hangen er onweerswolken boven het gebergte. En het begint hard te waaien. En dan zegt de Kledi: kom. Kom kinderen, we moeten gauw verder voordat het gaat regenen. We moeten een schuilplaats gaan zoeken. En dan stuurt ze Timotheus vooruit. Zegt: zoek jij eens een schuilplaats en neem Sinjou mee. En zoek een schuilplaats voor ons allemaal voordat het gaat regenen. En dan gaan de jongens zo snel mogelijk vooruit over die paadjes om een schuilplaats te gaan zoeken. En de lange rij met kinderen gaat er achteraan. Maar dan begint het echt te onweren. En de bliksem komt uit de hemel. En dan kijkt Kledi naar haar kinderen en dan ziet ze zoveel bange oogjes die haar aankijken. Moeder, moeder, roepen ze. Maar Kledi kan haar niet helpen. Nu moet Kledi gaan leren dat zij niet gekomen is, dat zij helpen kan. Maar dat ook deze kinderen op de Heere moeten vertrouwen. Want zij is gekomen. Deze kinderen moeten leren om op de Heere te vertrouwen, op de God van de Bijbel waar ze over verteld heeft. En dan roept ze tegen die kinderen: kom. We zullen met elkaar gaan bidden. Ja, zegt een klein jongetje, we moeten bidden. En hij gaat op zijn knieën zitten. En nog een meisje zegt: ja, we moeten bidden. En zij gaat ook op haar knieën zitten. En dan, heel snel, zitten al die kinderen op hun knieën. En Kledi staat daar. En alle kindertjes zitten op hun knieën om te gaan bidden tot de Heere. En dan bidt ze: Heere, u bent toch de machtige God? U heeft toch gezegd dat we vluchten moeten? En dat de kinderen uit de hand van de vijanden moeten houden. U heeft mij toch naar dit land gestuurd om deze kinderen bij u te brengen. Om in alle nood uw hulp te vragen. Verhoor ons toch. Bescherm ons. En leid ons aan uw hand. En wijs ons een schuilplaats in deze storm. En als Kledi amen zegt, dan echoen de kinderen het ook. Amen. Dan gaan de kinderen weer verder in een rij. En dan vallen de grote regendruppels al uit de lucht. Maar daar komt Timotheus weer terug. Hij zegt: ik heb een schuilplaats gevonden. Net om de bocht. En dan gaan de kinderen er allemaal achteraan. En 2 meisjes die bij Kledi lopen, die zeggen het tegen Kledi: de Heere heeft ons bidden gehoord. En als buiten de stormwind raast en de windvlagen om de bergrotsen gaat en de wind fluit, dan zit Kledi daar met al haar kinderen, met meer dan 100 kinderen binnen in een spelonk. Daar zitten ze veilig, maar wel zonder eten. Kom, zegt Kledi, we zullen de Heere danken voor deze schuilplaats. Kinderen, weten jullie nog hoe Psalm 23 begint? Laten we hem dan ons de beurt een zin opzeggen, want dan zullen we de honger een beetje vergeten. Eerst de jongens een zin, dan de meisjes een zin. En dan zeggen ze: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij. En zo spreken die kinderen in een spreekkoor en de stemmen gaan door de spelonk. En dat terwijl ze geen eten hebben. En dat terwijl ze op de vlucht zijn voor de vijand. En er buiten zo hard stormt. En dan zijn de kinderen weer aan de beurt. En dan klinkt Suleiman's stem zo helder. En vol vertrouwen boven iedereen uit. Al ging ik ook in een schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. En achter in de grot zit moeder Kledi op de grond. Achter de kinderen. En dan bidt ze: Heere, Heere, blijf toch bij ons. Laat toch deze kinderen weten dat u onze God bent en onze helper. En dan wordt het nacht. Stil en dicht tegen elkaar aan liggen de kinderen te slapen op de grond. En de volgende morgen is het gelukkig weer prachtig weer. Ja, ze moeten verder. De kinderen zijn wel een beetje uitgerust, maar niet vrolijk. Want ze hebben honger en ze hebben dorst. En er is niets meer om te eten. Gladdy leest uit de Bijbel en ze bidt met de kinderen en dan moeten ze weer verder. Dan gaan ze weer op reis. En ze moeten eigenlijk nog flink doorlopen, want als ze nu flink doorlopen, kunnen ze eind van de middag bij de Gele Rivier zijn. En als ze over die Gele Rivier zijn, dan zijn ze weer veilig. Maar Gladdy moet hen aandringen. Kom op, doorlopen, we zijn er bijna. We moeten vanavond die rivier oversteken. En zo moet ze de kinderen aanmoedigen. En dan, het einde van de middag, als ze de berg afkomen, dan hoort iemand het ineens. Ik hoor de Gele Rivier. En Gladdy hoort dit ook. Oh, ze is zo blij en dankbaar dat ze dit water hoort. En haar hart is helemaal blij en vol hoop. De Heere zal hen nu redden. En de kinderen, ze gaan sneller lopen en ze roepen naar elkaar toe. De rivier, we zien de Gele Rivier. En aan de oever van de Gele Rivier, daar moeten de veerboten liggen. Die zal hen overbrengen naar de overkant en dan zijn ze veilig. En Gladdy staat aan de kant van de rivier en ze kijkt en ze tuurt. Maar ze ziet geen veerboten. En dan gaat haar hart bonzen. Want ze ziet geen veerboot meer. En het is ook helemaal stil daar aan de oever. En Timotheus, die heeft het ook gezien. En die kijkt moeder Gladdy vragend aan. En Suleiman, oh, ze is zo moe. Ze zegt, moeder, moeder, waar zijn nou die veerboten? En dan komt er een oude Chinese landbouwer aan. Hij zegt, wat doe je hier toch met al die kinderen bij de rivier? Hij zegt, Gladdy, wij moeten de rivier oversteken. Maar waar zijn de boten? Die oude man kijkt met medelijden aan en hij schudt zijn hoofd. U bent te laat. U bent te laat. Te laat, schreeuwt Timotheus. Zijn we te laat? Ja, zegt die man. Jullie zijn te laat. Want deze morgen zijn de laatste veerboten met mensen, met vluchtelingen, vertrokken naar de overkant. En ze komen ook niet meer terug. Niemand kan de rivier meer oversteken. Al heel het leger van de Chinese soldaten zijn aan de overkant van de rivier. En wij zijn hier. Nou, nog nooit eerder heeft Gladdy zo'n verschrikkelijk bericht gehad. En Gladdy, ze gaat op de grond zitten. En de kinderen, ze zien wel dat Gladdy het nu heel moeilijk heeft. En Timotheus gaat naast haar zitten en die vraagt aan Gladdy, moeder Gladdy, hebt u nu nog wel geloof? En dat snijdt ook Gladdy's ziel. Wat zullen de kinderen nu denken als ze denken dat de Heer niet meer kan helpen in de nood? Dat kan toch niet? Timotheus, let jij op de kinderen, ik wil heel veel alleen zijn. Timotheus weet wat moeder Gladdy gaat doen. Ze gaat een stil plekje opzoeken om alleen te zijn. Ze gaat een stil plekje opzoeken om te gaan bidden tot de Heer. En dan wordt het avond en de zon is ondergegaan. Er is geen veerboot gekomen. Alle kinderen moeten nu dichtbij Gladdy op de grond gaan zitten. En Gladdy gaat vertellen uit de Bijbel. Want ze moet de kinderen moeten inspreken. Al heeft ze ook wel twijfel in haar hart. Hoe moet dat toch goed komen nu? In de nacht, als de kinderen slapen, dan is Gladdy wakker. Ze slaapt niet. Ze loopt langs de rivierkant. En ze bidt tot de Heere. En de Heere geeft weer antwoord. Want bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En de volgende morgen stuurt ze Timotheus nog de dorpen in om nog eens te gaan kijken of er nog voedsel is. En dan vinden ze in lege huizen, in een lege bakkerij, nog een deegklomp. En die koken ze en die bakken ze op en daar eten ze van. En weer komt er een nacht. En weer slapen al die 100 kinderen aan de oever van de rivier. En zo gaan er wel 3 dagen en 3 nachten voorbij. En er komt geen veerboot. En dan is het vroeg in de morgen, de 4e dag. En dan komt die oude landbouwer, die oude Chinese boer, nog eens kijken. Ze zegt, ga toch terug naar de bergen. Daar zijn jullie veel veiliger. Ik hoor dat het Japanse leger vanavond hier al kan zijn. Ga toch met alle kinderen terug de bergen in. Dan ben je veel veiliger. Maar daar komt Suleiman. Meisje van 17 bij Gladdy staan. Moeder, zegt ze, weet u nog dat u ons verteld hebt over Mozes? Toen God hem riep dat hij het volk aan de overkant van de Rode Zee moest brengen. Toen ging hij toch? Toen kwamen ze toch veilig aan de overkant? Ja, maar moeder, gelooft u toch? U gelooft toch wel dat het echt gebeurd is? Ja, maar zeg Gladys, ik ben Mozes niet. En ik leer jullie, ja. Ze vraagt aan Clary, maar gelooft u ook, moeder, dat dat echt gebeurd is? Dat Mozes echt, het volk Israël, dat dat echt door de Rode Zee gegaan is? Ja, zegt Clary, maar ik geloof, ik vertel jullie alleen dingen die echt waar zijn. Omdat het in Gods woord staat. Ja, ik geloof het ook, zegt Sulewan. En toen heeft u gezegd dat God machtig is om dat ook te doen bij de gele rivier. Waarom gaan wij nu dan niet door het water? God kan u toch ook voor ons een pad maken door de gele rivier, zodat we naar de overkant kunnen? En dan zegt Claudia, maar ik ben Mozes niet. Nee, u bent Mozes niet, zegt Sulewan. Maar we hebben wel diezelfde God, diezelfde machtige God. Sulewan, ze roept een paar oudere jongens en meisjes bij elkaar. En ze knielen samen met moeder Clary aan de rivieroever. En dan bidt Sulewan. Heren, hier zijn wij. Heren, u ziet ons hier. Wij wachten op u. We vertrouwen op u. Dat u de gele rivier open kunt doen. Niemand kan ons helpen. U alleen. En Clary bidt mee. Heren, red ons toch. Want dan zullen alle kinderen weten dat u de machtigste God bent en niet die Chinese goden. Heren, red ons. Onze hoop is alleen op u. En dan komt er zo'n mooie psalm in haar gedachten. Gij koninkrijken der aarde, zingt goden. Psalm zingt de Heren. Dat is een psalm, een stukje uit psalm 68. Psalm zingt de Heren. Dat is het. Dan roept ze al die kinderen bij elkaar. En zegt, kinderen, we moeten psalmen gaan zingen. Want dan zal de Heer ons redden. En dan gaan ze zingen. De ene psalm zingen ze na de ander. En dan ze gelooft dat dat hun redding zal zijn. Een heel stuk verder, aan de rivieroever. Daar zit in het riet verscholen een Chinese soldaat. Hij houdt de wacht. Hij moet wachten totdat de Japanse leger heel dichtbij gekomen is. En dan mag hij pas oversteken als allerlaatste soldaat. En die soldaat tuurt over het land en in de lucht. Hij kijkt of de Japaner zal aankomen. En hij luistert naar het bruisen van de rivier. En dan hoort hij iets. Verre weg. Heel wonderlijk geluid. Het lijkt op zingen van kinderstemmen. Hier, zingende kinderen bij de gele rivier. Nee, dat kan niet. En hij loopt langs, heen en weer langs het riet. En hij speurt nog eens goed naar de lucht, naar vliegtuigen. En hij tuurt met zijn verrekijker over het land. Of de Japanse vijanden er al aankomen. Toch is het weer stil. Oh, hij heeft zich natuurlijk weer vergist. En hij gaat weer zitten tussen het riet. Maar hij blijft luisteren. Hé, er is het geluid weer. Komt dat geluid van het ritselende riet? Zingen die rietstengels zo? Nee. Het klinkt steeds duidelijker. Zingen er kinderen aan de gele rivier? Nee, onmogelijk. En dan gaat de soldaat lopen en hij loopt langs de rivier richting het geluid wat hij hoort. En het wordt steeds duidelijker. Het is dan een paar seconden stil en dan begint het weer. Dan hoort hij het weer. En na een paar honderd meter staat hij stil. Bij de inham van de rivier, daar ziet hij ze zitten. Een hele grote groep met kinderen. Met een vrouw erbij. En die kinderen zingen. Maar dan is er eens een kind die de soldaat ziet. Een soldaat! Roept een kind, een soldaat, daar staat een soldaat, moeder. Moeder Clary kijkt, maar ze ziet dat een Chinese soldaat is. Het is geen vijand. Ja, zegt de Chinese soldaat, ik hoor de zingende kinderen. Zegt hij, maar waarom bent u hier? Hij zegt, Claire, we moeten vluchten. We moeten de gele rivier over. Maar de boten zijn weg. Er zijn geen boten meer. Hoeveel dagen bent u al hier? Vraagt de soldaat. Bijna 4 dagen, zegt ze. Jezus, een Chinese soldaat, die kijkt daar verbaasd aan. 4 dagen hier bij de rivier, met zo'n grote groep met kinderen. Waar komt u vandaan? Ja, we komen uit Yangcheng en we zijn gevlucht voor de vijanden. En wie heeft u dan hier gebracht? Ja, we hebben 3 weken door de bergen heen gelopen hier naartoe. Maar we kwamen te laat, de boot was al weg. En bent u dan alleen, helemaal alleen op reis gegaan met deze kinderen? Nee, ik was niet alleen. Mijn God was bij mij. Bij God zijn uitkomsten tegen de dood. Hij is machtig om ons ook nu nog te redden. De soldaat kijkt Claddy ernstig en ontroerd aan. U bent een christin. U bent geen Chinees. Hoe komt u in al die kinderen? Ik ben zendelingen. En ik heb de zorg voor deze kinderen gekregen. En ik moet zorgen dat ze veilig aan de overkant van de rivier komen. Nou, het zingen heeft u gered, zegt de soldaat. Want deze middag, dan moet ik voorgoed naar de overkant toe. Ik ben de laatste wachtpost die bij de rivier is. En toen ik zingende kinderen hoorde, vond ik u hier. God heeft u gered. Hij neemt een paar kinderen mee. Want die soldaat had nog een boot liggen. En hij neemt de kinderen mee naar de overkant. Een rivier van 1,5 kilometer over. En dan komt hij terug met een grote veerboot. En er mogen al die kinderen op. En terwijl ze naar de overkant varen, zegt een van de jongetjes. Ik denk dat de Heer Jezus wel gezien heeft hoe moe we zijn. Dan hoeven we niet naar de overkant te lopen. Maar mogen we zitten in een boot. Ja. De Heer zag hoe moe we waren. Daarom heeft de Heer een boot gestuurd. En nu mogen we zitten om uit te rusten, zegt een ander kind. En 3 keer vaart die boot zo de rivier over om moeder en de kinderen over te brengen. En dan is Claddy zo blij. De Heer heeft zijn belofte vervuld. Want bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En aan de andere kant van de rivier stappen ze veilig op de oever. En dan zegt Timotheus, moeder, zullen we nu de Heere danken? Ja, Timotheus, doe jij het maar, zegt Claddy. En dan met een zwakke stem vraagt of al die kinderen weer willen knielen. Om te danken voor de grote redding. Timotheus staat daar midden tussen al die kinderen. Claddy knielt ook neer. En die soldaten luisteren ook, ontroerd mee naar het dankgebed van Timotheus, die op deze tocht geleerd heeft dat de God van de Bijbel de enige is die redden kan. Is jouw hart, is jouw mond ook al zo vol van de Heilige Geest, dat die overloopt van Gods trouw en Gods goedheid, van Gods macht om het aan anderen te vertellen? Want de Heer wil ook in jouw leven werken met de Heilige Geest. Die wil ook jou een opdracht geven. Zullen we met elkaar zingen, Psalm 25, vers 2 en vers 6.
Dan gaan we nu afscheid nemen van de oudste kinderen van de zondagsschool. En zij mogen naar voren komen. Dat zijn Emma van Wezel, Mannix Hamelink, Tjit de Geus, Martijn Baan, Annelijn Arendsman, Jane Versluis, Diederik Steenbeek, Willemieke Zoeteman, Tom Vink, Art Grotenboer en Jacob Landman. Kom maar naar voren. Jullie zijn met een heleboel. En jullie staan hier nu voor me. Normaal gesproken stond ik voor jullie of een van de andere meesters en juffen. En wij mochten jullie uit dat boek vertellen. Het belangrijkste boek wat er op aarde is. Het woord van de Heere God. En we hoorden dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft. En we zagen daarin zijn grootheid, zijn almacht. We mochten ook horen van zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Ook mochten we uit de Bijbel horen over mensen, over personen die we tegenkwamen in de vertellingen. Mensen die de Heere lief hadden, maar ook zondige mensen. Misschien dacht je af en toe wel eens, wat lijk ik toch schrikbarend veel op diegene waarover we nu horen. Maar gelukkig mochten we ook horen over de hoofdpersoon in de Bijbel. En dat is de Heer Jezus. En we mochten horen dat hij naar de aarde kwam en dat hij hier heeft willen lijden en sterven. Wat een voorrecht. Dat jullie dat mochten horen. We hoorden ook vanmiddag dat dat niet vanzelfsprekend is. Zouden wij de Heere daarvoor niet moeten loven en prijzen? Heb je hem al lief gekregen in je leven? Omdat je mag geloven dat hij voor jouw zonde gestorven is aan het kruis? Ja, loven, dat zouden wij moeten doen. En het woordje loven komt ook heel vaak voor in de psalmen. De psalmen die jullie ook in deze afgelopen 8 jaren moesten, mochten leren. Loven, dat zouden we moeten doen. En ik wens jullie ook toe dat de Heilige Geest dat ook in jullie harten wil werken. Dat je niets liever wilt dan hem loven en prijzen in je woorden en in je daden. Jullie krijgen straks een Bijbel mee van de zondagsschool. En ik mocht ook een tekst voor in jullie Bijbel schrijven. Met loven. En denk eraan. Je leven lang. De dominee zal nu jullie die Bijbel geven. Zodat jullie hem ook kunnen gebruiken wanneer jullie na de zomervakantie niet meer naar de zondagsschool komen, maar naar de catechisatie mogen gaan. Om daar verder te luisteren naar het woord van de Heere.
Jongens en meisjes, jullie zijn erg gezegend. Heel bevoorrecht. Maar dat weet je misschien nou niet helemaal. Er zijn zoveel kinderen die horen niet wat jullie gehoord hebben. Die horen niet van die grote daden van God. Jullie hebben al zoveel meegekregen. Meer dan heel veel jonge mensen in deze wereld. Jullie zijn al jaren op de zondagsschool geweest. heb je hele goede geschiedenissen horen vertellen van het woord van de Heere. En dat erom gaat dat jullie ook zelf de Heere mogen leren lief krijgen en dienen. Dat is toch zo rijk. Want de Heere wil ons brengen naar de hemel. De Heere komt alleen maar om het goede te geven. Want hij is een goede God. En dan krijg je een geschenk van die goede God. Het woord. Maak er nou een regel van om er elke dag uit te lezen. Het is heus soms wel eens moeilijk hoor. Dat vinden we allemaal wel eens. Er staat zoveel in. Maar daarom raak je er ook nooit in uitgestudeerd. Als je een boek krijgt op je verjaardag, je leest hem misschien door, misschien twee keer, en daarna lees je hem niet meer. Want je weet wat erin staat. Maar dat is met de Bijbel nooit zo. Ook al word je 80, dan vind je nog nieuwe dingen in de Bijbel. Daarom probeer nou elke dag uit te lezen. En vraag maar, Heere, zend uw Heilige Geest. En leer mij naar uw wil te leven. Dan is de eerste naar Martijn Baan. Martijn, van harte God zegen. Dietrich Steenbeek, van harte God zegen. Marnix Hamelink, van harte God zegen. Tjeer de Geus, van harte God zegen. God zegen hoor. En dan vind ik het bijzonder fijn dat er zoveel jonge lui hier nu zijn voorin. Want dan hopen we jullie volgend seizoen op de catechisatie te zien. En dat is erg mooi. We hopen op een fijne tijd met elkaar.
Willen wij jullie nu staande toezingen. Leer hen naar uw wil te handelen.
Thank you.
was een hele mooie middag. En we hebben heel aandachtig geluisterd naar de mooie geschiedenis wat we gehoord hebben over die vrouw, Glady Aylward, die zoveel geloof had gekregen van de Heere en hoe de Heere uitkomst gegeven heeft. En weet je misschien dat jij ook wel eens in omstandigheden komt dat je zegt, Heere, ik kan me nu niet meer helpen. Wilt u me helpen? Onthoud maar wat je gehoord hebt vandaag. En vraag de Heere maar om zijn hulp. Zullen we samen u gaan danken. Barmhartige Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat u ons hier vanmiddag hebt samengebracht. Dat we uw woord hebben mogen horen lezen. Dat we over u en over de komst van uw Pinkstergeest hebben mogen nadenken. En dat we met elkaar hebben mogen beluisteren wat u gedaan hebt daar in China zoveel jaren geleden. Heere, wij bidden u, geef ook dat wij vol mogen zijn met de Heilige Geest. En geef ook dat wij door uw geest geleid zullen worden. En dat wij mogen leren te handelen naar uw wil. Wilt u zo werken in de harten van deze kinderen van de zondagsschool? Wilt u de leiding van de zondagsschool kracht en genade geven om uw woord aan deze kinderen te brengen? Schenk hen liefde, schenk hen kracht en laat ze mogen zien dat ook dit werk niet te vergeefs is. Heere, wilt u ook de oudere kinderen die nu van de zondagsschool afgaan, wilt u hen nabij zijn? Ze hebben een prachtige schenk gekregen van de zondagsschool. Heere, wilt gij uit genade in hun harten werken en het woord dat zij gekregen hebben tot zegen stellen. Heere, laten wij zo ons mogen richten op u en op uw woord en daarbij blijven leven. En laat uw Heilige Geest ons dat woord mogen duidelijk doen zijn. Tot eer van uw grote naam. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen.
We gaan met elkaar zingen, Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarna krijgen jullie van de zondagsschool nog een boek. De oudsten die net afscheid hebben genomen, verwachten we in de consistorie. Want we willen jullie allemaal nog een cadeau en een hand geven.